Eerst Jesaja 53, vanaf vers 1. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Matteüs hoofdstuk 2, vers 19. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. En hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd ging hij naar het gebied van Galilea. En daar gekomen vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat hij, Jezus, Nazoreër zou heten. We komen nu toe aan het laatste gedeelte van Matteüs 1 en 2. En we hebben gezien dat vanaf vers 1 van hoofdstuk 1... Matteüs bezig is om eigenlijk een heel zorgvuldig beeld te schetsen van wie Jezus werkelijk is. Van wie we hier voor ons hebben. En veel aandacht heeft Matteüs besteed aan zijn namen. En de betekenis van zijn namen. Jezus is onder meer de zoon van Abraham. En de zoon van David. Hij is ook de Christus. De lang verwachte, door God beloofde Messias voor Israël en de wereld. En dan is ook zijn eigen naam vol betekenis. Hij is werkelijk Jezus, de Heere die redt. En hij is ook Emmanuel. Helemaal, ten volle, God met ons. In hoofdstuk 2 noemen de wijzen hem de nieuwgeboren koning der Joden. En ook Herodes weet heel goed dat de geboorte van dat kind in Bethlehem de geboorte van de Messias betreft. Jezus is ook ten volle en helemaal de Zoon van God. Wat een rijke namen allemaal in die twee hoofdstukken. Deze die geboren is, is werkelijk al onze aanbidding waard. Matteüs heeft ook op iets anders nog de nadruk gelegd. Dat bij Jezus Christus zo nauwkeurig wet en profeten in vervulling gaan. Profetieën en voorafschaduwingen en personen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel, die krijgen hun volle en rijke betekenis bij Jezus Christus, in zijn leven, in zijn ervaring. En dan moet je zeggen opnieuw, deze is werkelijk onze aanbidding waard. Maar het beeld is nog niet helemaal compleet. Er moet nog één stukje van de puzzel, als het ware, worden gelegd. En Matthäus legt dat laatste stukje van de puzzel in vers 19 tot en met 23. En de geschiedenis is snel verteld, denk ik. Wat gebeurt er na de komst van de wijzen uit het oosten, die hun kostbare geschenken hebben gebracht en baby Jezus hebben geëerd en hulde bewezen? We lezen het in vers 13. Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zeg. Want Herodes zou alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op, hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes. Dus we hebben al gezien hoe er van meet af aan haat en moordlust is geweest tegen de Heer Jezus. Vanaf zijn komst in deze wereld is hij bedreigd en vervolgd. Maar Jezus, Jozef en Maria zijn niet meer te vinden in het plaatsje Bethlehem als koning Herodes door zijn soldaten daar een razzia laat houden en alle kleine jongetjes laat doden. Herodes, die bekwame koning met toch zoveel bloed aan zijn handen, die al die jaren heeft geregeerd en nu eindigt zijn leven opnieuw met bloed aan zijn handen. Hij is reeds terminaal ziek als hij opdracht geeft tot deze kindermoord in Bethlehem, nog maar een paar maanden. In zijn eigen paleis zal hij binnenkort nog een zoon laten terechtstellen, nadat hij al twee van zijn zoons heeft laten vermoorden, zijn vrouw en zijn schoonmoeder. Zo eindigt dat leven van die koning, beheerst door angst om zijn troon, paranoia. En dan lezen we vers 19, toen Herodes gestorven was, zie een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. En dan gaat het om Herodes. En hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël. In zijn laatste testament, een paar dagen voor zijn dood, heeft koning Herodes voor de vijfde keer in zijn testament een wijziging doorgevoerd. Ook daarin zie je angst. Telkens wijzigde hij zijn testament weer. Want hij had twee zonen laten ombrengen, dus die kunnen al geen koning meer worden na hem. Dus dat betekende al wijziging van het testament. En de vijfde keer had hij bepaald dat Herodes Antipas zijn opvolger zou worden. Maar nu nog een keer voert hij een wijziging door en de zaak verandert weer. Zijn rijk wordt nu verdeeld onder drie zoons. Archelaus, Herodes Antipas en Philippus, die drie zoons. En Archelaus krijgt verrassend genoeg het grootste deel, namelijk Judea rondom Jeruzalem en Samaria en ook nog wel meer stukken. Antipas krijgt Galilea en Perea, dat is het overjordaanse. En Philippus krijgt het noordelijke deel rondom de berg Hermon. Maar het blijft ruzie tussen die drie broertjes. Want Antipas en Philippus die vragen zich af of hun vader wel goed bij zijn hoofd was toen hij zijn testament voor de laatste keer liet wijzigen. En die ruzie loopt hoog op en wordt uitgevochten voor de troon van keizer Augustus in Rome, die de zaak voorlopig maar houdt bij de laatste wilsbeschikking van koning Herodes. Wel met deze bepaling: Archelaus krijgt een proeftijd. Regeert hij goed, dan mag hij door als koning. Anders wordt hij afgezet. En dat laatste, dat zal ook gebeuren. 6 na Christus. Archelaus is eigenlijk een aardje naar zijn vaartje. Helemaal uit hetzelfde hout gesneden als koning Herodes. Ook hij laat prachtige bouwwerken aanleggen, vooral rond de stad Jericho. Hij bouwt daar een prachtig paleis en laat daar allemaal palmen planten in de vlakte van Jericho. Maar hij is net als zijn vader bloeddorstig en wreed. Er is op een gegeven moment een oproer uitgebroken in Jeruzalem, ten tijde van een van de grote feesten. En Archelaus laat dat bloedig neerslaan. 3000 doden op één dag. En zo zijn er meer incidenten. Totdat de maat vol is en zowel Joden als Samaritanen komen klagen bij keizer Augustus in Rome. En dan weet Augustus dat het werkelijk menens is. Als zelfs Joden en Samaritanen samen komen klagen, terwijl ze elkaar eigenlijk helemaal niet kunnen uitstaan, dan moet het wel werkelijk goed mis zijn. Dus als we hier lezen dat Jozef vreesde om naar het gebied van Archelaus te reizen, dan had hij werkelijk goede redenen. Augustus zet Archelaus af en verbandt hem naar Gallië, naar Zuid-Frankrijk. En vanaf dat moment komt Judea en Samaria direct onder bestuur te staan van Rome, door middel van gouverneurs. Bijvoorbeeld Pontius Pilatus, dat is een van die Romeinse gouverneurs over Judea en Samaria. Maar zover is het dus nu nog niet. Herodes is net gestorven en Archelaus is dus net begonnen aan de regering over Judea en Samaria. En dan lezen we vers 22. Toen Jozef echter hoorde dat Archelaus koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd, ging hij naar het gebied van Galilea. En daar gekomen, vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth. Jozef heeft blijkbaar overwogen om terug te keren naar Bethlehem. Ze hebben daar een tijdje gewoond. En blijkbaar wilde hij daar een bestaan opbouwen. Dat was misschien inderdaad de bedoeling. Maar met deze Archelaus op de troon lijkt het zeer onverantwoord om daar opnieuw naar terug te keren. En dat vermoeden van Jozef wordt bevestigd door opnieuw een droom. En Jozef en Maria keren terug met het kind naar Nazareth. Dat is immers ook het stadje waar ze vandaan komen. Lucas is daar heel duidelijk over in Lucas 1 en 2. De engel Gabriel komt naar een maagd, naar Maria, die woont in Galilea in de stad Nazareth. En als Jozef optrekt om zich te laten inschrijven in de stad waar zijn familie vandaan komt, Bethlehem, want hij komt uit het huis van David, dan trekt hij op uit Galilea, uit de stad Nazareth. Dus het is niet verwonderlijk dat ze nu terugkeren naar hun vroegere woonplaats. Wel bijzonder is hoe hier Gods leiding samengaat met menselijke verantwoordelijkheid. Je hebt altijd christenen die de neiging hebben om hier een zaak van of van te maken. Maar het is veel meer een zaak van en. Kijk maar. We hebben Jozef leren kennen als iemand die steeds vol vertrouwen en gehoorzaamheid reageert op de aanwijzingen die hij in de dromen krijgt. Als in vers 13 de engel tegen hem zegt: vlucht onmiddellijk weg naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeg, staat Jozef in die nacht op en neemt het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En als Herodes is gestorven, verschijnt de engel opnieuw en zegt: keer nu terug naar het land Israël, want Herodes is gestorven. Maar het is Jozef die de afweging maakt om niet naar Judea terug te keren, vanwege de politieke situatie daar. En zijn vermoeden wordt bevestigd door opnieuw een droom van Gods wegen. En dan weet Jozef dat het verstandiger is om terug te keren naar Galilea. En dan is blijkbaar de keuze voor Nazareth de keuze van Jozef en Maria zelf. Ik hoop dat je het ziet. Het is niet zozeer een zaak van of-of, maar van en-en. Dus, geliefde broeder en zuster. Als wij de belofte in de Bijbel lezen, bijvoorbeeld Psalm 32 vers 8, waar God tegen ons zegt, ik leer en onderwijs je over de weg die je gaan moet. Ik geef je raad, mijn oog is op je. Dan is dat geen oproep om ons verstand maar even ergens te parkeren en ons huiswerk niet te doen. Maar dan is dat een belofte dat daarbij en daardoorheen, door het gebruik van ons verstand, God ons wil leiden. Stap voor stap. Het is een zaak van en-en. Voor Lucas, als je Lucas leest, is het eigenlijk een uitgemaakte zaak. Jozef en Maria komen allebei uit Nazareth. Vanwege de inschrijving zijn ze in Bethlehem als het kind wordt geboren. En als daar alle bijzondere dingen plaatsvinden die daar plaatsvinden, dan keren ze weer gewoon terug naar Nazareth, de plaats waar ze vandaan komen. Het is de evangelist Matthäus die er meer aandacht heeft aangegeven. Heeft gesproken over die reis naar Egypte en de reis uit Egypte terug naar het land Israël en hoe ze dan terechtkomen in Nazareth. Tegen alle verwachting in groeit Jezus namelijk niet op in het stadje Bethlehem, de stad van koning David, de stad van de profetieën over de geboorte van de Messias, de stad waar hij zelf is geboren, maar hij groeit op in Nazareth, in Galilea. En zal dus bekend staan als Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth. Of korter, Jezus de Nazoreër of de Nazarener. Beide spellingen komen in de evangelie voor. En het is Matthäus die dat noteert met grote aandacht. Kijk nog maar eens naar vers 23. Jozef ging naar het gebied van Galilea. En daar gekomen vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth. Opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Jezus Nazoreër zou heten. Matthäus zegt dus, hoewel Jezus is geboren in Bethlehem, de stad van koning David, zal hij opgroeien in het stadje Nazareth en dus bekend staan als Jezus van Nazareth. Jezus de Nazoreër. En dat is een vervulling van wat de profeten hebben gezegd. Ook hiermee gaan wet en profeten in vervulling. Nu doet zich wel een moeilijkheid voor. Want je kunt het Oude Testament doorlezen en je zult daar nergens een profetie vinden dat de Messias Nazoreër zou heten. Of dat hij zou komen uit Nazareth. Dat hele stadje Nazareth wordt nergens in het Oude Testament genoemd. Het wordt zelfs nooit ergens genoemd in de Joodse literatuur van die tijd. Het meest opvallende aan Nazareth is dat het zo onopvallend is. Het is werkelijk een dorpje van 13 in een dozijn. En dat in een land met zoveel plaatsen waar zoveel bijzondere herinneringen aan verbonden zijn. Maar Nazareth, dat is in the middle of nowhere. Daar waar de wereld dichtgeplakt zit met kranten. Nazareth is zelfs geen eens berucht. Ik bedoel dit. Als je zegt, ik kom uit de stad Utrecht, Kanaleneiland, dan ben je toch iemand? Maar Nazareth, dat is niks. zo'n 200 inwoners. En verder is er niks over te melden. Zondagmiddag 4 uur. Wat gebeurt er in het centrum? Soms springt het stoplicht op rood en dan springt het weer op groen. Ik vroeg eens een keer aan iemand in Groningen van, is er wat bijzonders gebeurd in jouw woonplaats afgelopen jaar? En toen zei hij, ja, we hadden 1 stoplicht in het dorp en nou is het een rotonde. Ik zei, wauw, dat is schokkend nieuws. Nazareth, niks. Hoe is dit dan de vervulling van de wet en profeten dat Jezus Nazoreër zou heten? Maar dat is precies het punt. Dat is precies het punt waar Matthäus de schriften in vervulling ziet gaan. Dat punt namelijk van onbeduidendheid, onbekendheid. 13 in een dozijn. Niks bijzonders. Niks hoog verheven. Als de Heer Jezus al met al ongeveer 33 jaar oud is geworden, heb je door dat het grootste gedeelte van zijn leven, zo'n 30 jaar, zich heeft afgespeeld in volstrekte anonimiteit en onbeduidendheid. Zo'n 90% van zijn leven was hij alleen maar Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth. Niks meer. En als hij op 30-jarige leeftijd begint met zijn openbare bediening, dan staat hij bekend als Jezus uit Nazareth, de Nazoreër. Hoe reageert Nathanael, een latere discipel, als Filippus zegt dat ze zoiets bijzonders hebben ervaren in de ontmoeting bij Jezus? Dan staat daar in Johannes 1, vers 46, Filippus vond Nathanael en zei tot hem, wij hebben gevonden van wie Mozes in de wet heeft geschreven en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nazareth. Dat is hetzelfde als je zegt, de redder van de wereld komt uit Lutjebroek. Of Schin op Geul. Of Moddergat boven Dokkum. Of Doodstil, Noordoost-Groningen. Nazareth. Was dat nou weer? Het is hoon en spot. Als Pontius Pilatus in 3 talen... boven het kruis het opschrift laat plaatsen, Jezus, de Nazoreër, koning der Joden. Dat is hoon en spot, de koning der Joden uit Nazareth. Vreemd, nietwaar? Jezus is de Christus. Hij is de zoon van God en Davids zoon. Hij is de beloofde grote koning. Hij is werkelijk Immanuel, God met ons. En hij is de Heere die redt. Maar de mensen kennen hem als de man uit Nazareth, als de Nazoreër. Gaat hier Jesaja 53 niet helemaal in vervulling? Wat wordt daar gezegd over die aangekondigde knecht des Heren? Hij had gestalte nog luister dat we hem zouden hebben aangezien. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Is het niet vreemd? Wie had nou zo'n koning verlosser verwacht? Wie had gedacht dat Gods Messias zo nederig zou zijn? Is dat niet vreemd? Is het niet vreemd dat 1 keer in de evangelie de Heer Jezus benoemt een eigenschap van zijn eigen persoonlijkheid, van zijn karakter. Eén keer maar, als ik het goed heb. En mocht je me nog een andere passage kunnen aanwijzen, dan hou ik me zeer aanbevolen. Maar het is bijzonder om dan te letten op dat ene wat Jezus zegt. En wat hem tekent innerlijk. Lees maar mee in Matteüs hoofdstuk 11. Eén keer als Jezus iets zegt over zijn eigen hart. Matteüs 11, vers 28. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij. En dan komt het. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Is dat niet wat mensen hebben ervaren, altijd maar weer, in de ontmoeting met Jezus? Een falende Petrus, een ongelovige Thomas, struikelende discipelen rondom Pasen, Martha en Maria, en zoveel zondaars die tot Jezus kwamen en bij hem rijke vergeving en een nieuw begin vonden. Heb jij het niet ervaren? Elke keer weer als je naar de Heer moest gaan en zei: Heer, ik heb er weer een puinzooi van gemaakt deze keer. Vergeef me. Hebben we niet ervaren dat het helemaal waar is wat de profeten over hem zeggen? Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Is het niet heerlijk voor zulke rare, zwakke schepselen als wij zijn, om met zo'n Heer te maken te hebben? Dit is toch de Heer die we kennen en lief hebben en dienen en navolgen? We dienen een nederige koning. Hoe kunnen we dan anders dan hem daarin navolgen? We hebben een zachtmoedige Heer. Hoe kan dan iets anders de sfeer onderling bij ons bepalen? Weg met alle gelijkhebberigheid, haantjesgedrag, vechten om zichtbaarheid of invloed of doordrukken van onze ideeën. Onze koning waste de voeten van zijn discipelen. Dan kan het in de gemeente van de Heer Jezus toch niet meer gaan om troontjes die ergens worden opgericht. Dan is er toch nergens meer plaats voor mini-pausjes. Dan gaat het in de gemeente van Christus toch niet meer om winnen. Ik heb gelijk en ik wil het krijgen ook. Want wie wil winnen, heeft al diep verloren. Als koning Jezus zo zachtmoedig is, hoe kunnen wij anders dan geduldig met elkaar zijn en elkaar helpen? Waarom verliezen we zo gauw het geduld met elkaar en zeggen we: die kan me eigenlijk wel gestolen worden, opgeruimd staat netjes. Als wij werkelijk roemen in een Heer die zo goed en vriendelijk en geduldig met ons omgaat, hoe kunnen we ooit anders met elkaar omgaan dan zo? En dan moeten we toch alle hard oordeel over elkaar laten varen. Wat betekent het dat Jezus je koning is? Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Jij ook? Jezus de Nazoreër, de man uit Nazareth. Dan sta je er gekleurd op. Als je het hebt over marketing en imagebuilding, dat zijn van die dingen die zo belangrijk zijn tegenwoordig, hè? Hoe presenteer je jezelf? Anders kom je er niet tussen. Maar uit het oogpunt van marketing is dit niet zo'n goede zet eigenlijk. Uit Nazareth. Maar Jezus draagt de smaad. En wij met hem. Weet je, sommige gezegden in het Nederlands bevatten oude volkswijsheid en ze zijn best nuttig. Niet waar? Morgen is er weer een dag. Na regen komt zonneschijn. Vaak regen, maar goed, het is wel waar. De huid van de beer niet verkopen voordat je hem hebt geschoten. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Elk huisje heeft een kruisje. Noem maar op. Soms zijn ze best nuttig. Maar je moet ook zeggen, sommige gezegden zijn ronduit verkeerd. Deze bijvoorbeeld. De tijd heelt alle wonden. Dat is onzin. De tijd heelt helemaal geen wonden. En sommige wonden worden hier op aarde nooit helemaal geheeld. En ook deze. Schelden doet geen zeer. Nou, dat is echt flauwekul. Schelden kan enorm veel pijn doen. Spreuken 12 vers 18 zegt, er zijn er wiens gepraat werkt als dolksteken. Het doet enorm veel pijn. Woorden kunnen zoveel aanrichten. Ten goede, maar ook ten kwade. En ik zou je dit willen vragen. Als je denkt over het lijden van de Heer Jezus Christus in deze wereld, waar denk je dan aan? Denk je dan aan die laatste 24 uur? De pijn van het kruis en de spijkers en de dorst en de zweepslagen en de doornenkroon? Natuurlijk, dat is lijden. Maar ik denk ook aan die 3 jaar daarvoor. De afwijzing, het onbegrip, de spot, de hoon en de woorden. O, de woorden. Jezus uit Nazareth. Dat is toch niet serieus te nemen. Een constante stroom van onbegrip, oppositie, vooringenomenheid, harde woorden. Jezus droeg de smaad en wij dragen de smaad achter hem aan. Vergis je niet. Ook wij staan in het lijden van Christus. Hier in de kerk, in West-Europa en ook in dit landje. Ja, natuurlijk. Er zijn landen in de wereld waar het lijden veel zwaarder is. Waar het volgen van Christus zoveel meer kost. Onze broeder Henk Snetselaar heeft daar net iets over gezegd. Over de broeders en zusters in Noord-Korea. Daar is de vrijheid in geding. Daar zijn je lijf en je leden in het geding. Maar dit is het lijden vaak voor ons. De smaad, de afwijzing, hoon en spot en onbegrip. Geloof jij nog in die flauwe kul? Geloof jij nog in die sprookjes? Geloven in God, dat is voor mensen die het leven niet werkelijk aan kunnen. En is het eigenlijk niet een ernstige vorm van indoctrinatie om je kinderen op te voeden met geloof? Dat raakt aan kindermishandeling. Het is frappant hoe Paulus wordt beschreven als hij voor de stadhouder Felix geleid wordt in Handelingen 24 vers 5. Dan wordt Paulus daar genoemd een eerste voorstander van de sekte van de Nazoreërs. Dat is het scheldwoord voor de christenen onder de Joden. De sekte van de Nazoreërs, Nozrim, nog steeds. En als hij in Rome in gevangenschap wordt gehouden, dan komen de voormannen van de Joodse gemeenschap in Rome hem opzoeken en ze zeggen tegen Paulus, wij stellen het wel op prijs om te vernemen hoe uw denkbeelden zijn. Want wat deze sekte betreft, ons is bekend dat zij overal in de wereld tegenspraak ondervindt. Zo stonden dus bij de Joden de christenen bekend als die sekte die overal tegenspraak ondervindt. Het is allemaal niet echt als een compliment bedoeld hoor. Hij die de Zoon van God is, Emmanuel, de grote koning, staat bekend als de man uit Nazareth en hij droeg de smaad. En wil je bij hem horen? dan zul je de smaad achter hem aan moeten dragen. Maak je borst maar nat. Ze hebben lelijke woorden tegen hem gesproken. Jij zult ze ook te horen krijgen. Hij had te maken met afwijzing, onbegrip, verwerping. Het zal niet anders zijn voor hen die bij hem horen. Maar wat een voorrecht, vind je niet? Want we zijn zo lotsverbonden met deze Heer. Paulus zegt, indien wij delen in zijn lijden nu, dan zullen we ook delen in zijn heerlijkheid straks, voor eeuwig. En dan laat Paulus daarop volgen en ik ben er zeker van dat het lijden nu niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zou worden. Het was voor hem eerst kruis en dan kroon. En zo zal het zijn voor hen die bij hem horen. Eerst kruis, dan kroon. Heerlijk! Wat een voorrecht! Dat geeft de hemelburger moed. En al het volk zegt Amen.